Welkom bij het derde seizoen van de podcast Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder. Ik ben Ellemij Koppers van Coachpraktijk Onwijs Wijs.
En ik ben Carleen Stokkel van Talent voor Geluk. In dit seizoen nemen we jou weer mee in allerlei onderwerpen waar jij als opvoeder mee te maken hebt.
We inspireren je om anders naar uitdagingen te kijken en geven je tips die jou dichter bij jouw oplossing brengt.
Is deze podcast waardevol voor je? Geef ons dan een review of tip een andere ouder. Veel luisterplezier! Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, De Gevangenis van Slachtofferschap. En slachtofferschap is iets wat we allemaal wel herkennen, denk ik. Misschien bij jezelf, maar vaak ook zeker bij een ander. Want iedereen maakt wel eens dingen mee die hij of zij liever niet mee had willen maken. En een slachtoffer vraagt zich dan af, waarom overkomt mij dit? Terwijl een zelfverzekerd iemand die weet dat je van tegenslag leert en erdoor groeit, denkt, oké, en wat nu?
Ja, precies dat. En vooral wat je zei, van je herkent het bij een ander. Het is altijd veel makkelijker om de slachtoffer bij de ander te zien dan bij jezelf. Ja. Maar zou er eigenlijk een reden voor zijn?
Ja, misschien nee, maar sowieso is het om dingen bij een ander te zien. Er zijn twee dingen die daar volgens mij meespelen. Het is gemakkelijker om iets van een ander te zien en te benoemen. En het andere is, en volgens mij is daar een term voor, is dat we bij andere mensen sneller geneigd zijn om ze te beoordelen op wat ze doen, hè, op hun handelen. Ja. En onszelf sneller beoordelen op onze intenties. Dat heeft een naam.
Ja.
Ik weet alleen nu even niet zo goed wat dat precies is. Dus als ik het weet, dan zal ik het uiteraard nog zeggen.
Ja, dat is mooi. Nee, maar het is ook iets wat mij met name als persoon vaak inderdaad ook soms irriteert. Dan denk ik, ach, die zit weer in een slachtofferrol. Vervolgens denk ik dan meteen, nou, ze doet het niet expres.
Ja, ja.
Ik ben het wel met je eens dat het makkelijker bij een ander te herkennen is. Terwijl we allemaal dingen meemaken waardoor je in een slachtofferrol kunt schieten.
Ja, en het is ook logisch om dat te hebben. Want het is ook gewoon een eerste respons op iets wat er gebeurt. Dus het is ook helemaal niet slecht of zo, want het kan je gewoon ook echt even helpen op het moment dat er iets heel naars gebeurt of iets wat je niet verwacht, dan ontstaat er gewoon een stressreactie in je lichaam. Dus op het moment dat je even in die slachtofferrol schiet, dan helpt het je ook om ja, je zenuwstelsel te kalmeren. Dus het heeft ook absoluut een functie, vandaar dat ik zei, als het heel lang duurt, nou, dan weet ik niet of het nog heel veel oplevert, hè? Want ja, je blijft dan echt hangen in gedachten van het verleden en de pijn. En dan wordt het echt een lijden. Hè? Dus er gebeurt iets wat heel naar is. En door zo in het slachtofferschap te blijven hangen, blijf je daar een soort aan vasthouden.
Terwijl het levert je waarschijnlijk dan ook iets op. Daarom blijf je erin vasthangen.
Ja, zeker. Ja.
Weet je, de echte pijn is vaak ook al, ja, is al afgenomen.
Ja.
En toch houden ze vast aan van, oh, en ik ben zo zielig en kijk mij en ik heb het zo moeilijk. En dan denk ik, ja, maar dat is inderdaad wel de rol die je vasthoudt, omdat het je blijkbaar nog iets brengt waar je behoefte aan hebt of wat je wil.
Ik denk persoonlijk dat het ook een soort van opluchting geeft, hè, want dan ligt het niet aan mij. Het geeft ook een soort van niet verantwoordelijk hoeven zijn, want soms is verantwoordelijkheid voelen kan ook gewoon heel zwaar voelen. Oh, dan moet ik er weer iets mee doen. Soms heb je daar ook gewoon geen zin in. en dat is ook niet erg. Maar het geeft je gewoon de vrijheid. Op het moment dat je dat los kunt laten, geeft je ook gewoon veel meer geluk. Want als je alleen maar denkt aan alles wat je overkomen is en alles wat niet eerlijk is, wat we zo ongelooflijk bij kinderen herkennen, want die roepen om de haverklap, zeker als ze klein zijn, het is niet eerlijk! En nee, dat klopt ook. Het is ook gewoon niet eerlijk, weet je. En dat wil niet zeggen dat het nooit eerlijk is. Maar ik vind hem wel fascinerend. Want zou het kunnen zijn dat mensen die in een slachtofferrol zitten en daar om wat voor reden lastig uitkomen, ook veel meer lastige dingen ervaren? Alsof het een soort bril is waardoor ze erheen kijken. Of een soort lens, weet je wel. Waardoor je dus eigenlijk voornamelijk de dingen ziet die niet goed gaan of waardoor je een slachtoffer wordt.
Ja, een beetje het tegenovergestelde van een roze bril.
Ja, precies.
Maar dan een grijze bril of zo.
Ja, of zo'n self-fulfilling prophecy. Je verwacht dan dat er weer gewoon iets gaat gebeuren en dan gebeurt er ook weer iets of zo.
Ja, maar daar geloof ik sowieso wel in. Dat als je heel erg die gedachtegangen hebt van, oh, dit overkomt mij en dit overkomt, dat het je ook overkomt. Omdat je het op een of andere manier aantrekt.
Mm-hmm.
Maar het zou kunnen zijn dat mensen die snel in een slachtofferrol schieten, dat inderdaad met een andere bril bekijken.
En dat denk ik, ja.
Zou het een beetje te maken hebben met wat je gewoon van binnen bent.
Wat je van binnen bent.
Het aard van het beestje.
Ja.
Maar wat is dat een ander woord voor de aard van het beestje? Ja, karakter.
Waar heeft ze het over?
Ik kwam er gewoon even niet op.
Ik
denk dat het ook daar wel een beetje mee te maken heeft met je karakter.
Maar ik vind dat heel interessant. Want is karakter dan iets wat aangeboren is? Of is karakter iets wat aangeleerd? Ik vind dat sowieso. En ik vind het ongelooflijk fascinerend. Ik ben er nog steeds niet over uit. Of ik heb het antwoord natuurlijk nog niet. Of natuurlijk, ik heb het antwoord nog niet. Maar ik ben natuurlijk grootgebracht bij een man die niet mijn vader is.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel dingen die ik net zo doe als hij. Maar dat is aangeleerd, want ik heb niet zijn genen.
Nee.
Maar heb ik dan ook heel veel dingen, zeg maar, hetzelfde als mijn biologische vader? Want dat zou dan aangeboren zijn. Anyway, volgens mij zijn we een beetje aan het afwijken van het onderwerp. Maar jij begon erover. Ik schiet dan direct weer in mijn hoe zou het zijn modus. Of hoe zit dat modus.
Nee, maar ik denk, we hadden het natuurlijk over of dit een slachtofferrol. Of dat iets is wat bij je hoort, zeg maar. Of de een dat dus sneller doet dan de ander. Ik denk het wel. Ik denk echt wel dat de een het sneller doet dan de ander. En of dat dan aangeleerd is. Of dat het toch ook een beetje vanuit jezelf komt, dat weet ik niet.
Nee. Ik vind het wel interessant. Ik heb ooit een keer een gezin gehad. En achteraf dacht ik, dit was natuurlijk een hele grote rode vlag. Waarin ze alle vier een diagnose hadden. En dat kan, hè. Ik bedoel, het is niet aan mij om wel of niet te zeggen dat die diagnose klopt. Maar toen dacht ik later wel van, oké, maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als dan ben ik het woord kwijt.
Kopieergedrag?
Nee, ja, geen kopieergedrag. Dat is ook zeker. Maar je hebt hypochondrie. Ik zal niet zeggen dat mensen dat hadden. Dat weet ik namelijk gewoon echt niet. Maar je hebt ook nog zoiets als het placebo-effect en het nocebo-effect. Dus als je denkt dat geen enkel medicijn of geen enkele operatie helpt, wat jij net zegt, dan trek je het ook gewoon aan. Dan gaat ook niet iets helpen. Dus door die, los van of het klopte of niet, daar zat ook iets waarvan ik dacht, oh, misschien is er ook iets wat ze eruit halen. Want als je ziek bent, nogmaals, als jij op je werk komt en je hebt er even geen zin in, dan wordt het eigenlijk niet gedoogd. Dan is het van, nee hoor, dan moet je gewoon doorgaan, weet je wel. Maar als we ziek zijn, dan vinden we het allemaal prima dat iemand er niet is.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk best wel raar is wat mij betreft. Want waarom zouden we altijd een soort van op een schaal van 1 tot 10 een 9 of een 10 zijn?
Mm-hmm.
Weet je, daar zijn toch ook gewoon gradaties in. Dan mag je toch ook een keer van, we hoeven het niet iedere dag te doen, maar je mag af en toe gewoon denken van, ik heb 5 baaldagen per jaar, vandaag zet ik er eentje in. Zonder dat ik me hoef te verklaren daarvoor.
Mm-hmm.
Omdat we toch een soort van, dus misschien heeft dat ook wel een link met slachtofferschap. Van als je vaak ziek bent of er is iets met je aan de hand, laat ik het zo maar even zeggen. Dan wordt het geaccepteerd of getolereerd of zo.
Ja, dus levert het je iets op. Precies.
We houden het ook in stand. Het is niet alleen maar dat het iets oplevert, maar we doen het ook maatschappelijk of cultureel misschien wel.
Oh, zo bedoel je. Oh, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar dat zou kunnen.
Maar als we elkaar een baaldag zouden gunnen, of meerdere baaldagen, of van je wil gewoon even niet. Weet je, je hebt er gewoon even geen zin in. Het gaat even niet zo lekker. En je mag dat gewoon zeggen. Zonder dat daar direct een oordeel over is. Of zonder dat je dan direct toch wordt geforceerd om het toch maar te doen. Nee, kan je misschien lekker uitrusten of even tijd voor jezelf nemen. Even weer opladen, waardoor je gewoon de dag daarna gewoon veel, veel meer tot een betere inzet komt.
Ja. Maar is dat dan een slachtofferrol als je het zo lekker voelt?
Nee, ik
Of
weet
als je
niet.
een baaldag inzet?
Nee,
Ik
ik
weet
denk niet dat
niet.
dat een slachtofferrol is, maar wat ik bedoel te zeggen is dat we hebben dat is maatschappelijk is dat niet zo geaccepteerd. Dus wat gebeurt er vervolgens? Dan gaan mensen dus zeggen dat er iets aan de hand is. En dat heeft volgens mij wel een relatie met slachtofferschap.
Ja, omdat ze dan zeg maar zich aanwenden dat ze slachtoffer zijn van iets. Bijvoorbeeld, ik ben ziek, hè? Ben je slachtoffer van de ziekte. Om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, doen kinderen dat ook? Meten kinderen zich ook slachtofferrol aan?
Nou, ik denk dat kinderen wel heel snel in de gaten hebben van oké, als ik dit zeg, dan hoef ik
Ja.
niet naar school, weet je wel. Ik bedoel, de gebruikelijke buikpijnklachten of iets anders. De kinderen hebben dat, wat ik zeg, het is gewoon zo maatschappelijk. He, want als je kind zegt ik heb geen zin, dus je kind zeg maar zet ik heb geen, ik heb zijn baaldagkaart in, dan zeg jij als ouder waarschijnlijk van ja, maar je moet naar school.
Ja.
Terwijl als het echt ziek is, weet je, dus het is los van maatschappelijk, het is natuurlijk ook hartstikke geconditioneerd.
Ook dat, zeker. Ja, maar weet je, maar je hebt altijd wel een keuze, hè? Want als jij ziek bent en je stapt in die slachtofferrol, omdat je dan het vrij krijgt. Ja, nogmaals, ik vind bij ziekte stap je niet echt in een slachtofferrol, naar mijn idee. Want je bent gewoon
Nee,
ziek.
eens. Als je echt ziek bent. Alleen, wat ik ermee wilde zeggen is, omdat we ziekte wel accepteren, kan het gebruikt worden om bepaalde dingen niet te hoeven doen of bepaalde dingen niet aan te hoeven gaan. Zoals je zou zeggen, ik heb er geen zin in, of vandaag even niet, of dit jaar even niet, dan komt er toch een soort van druk op. Die je niet hebt wanneer je ziek bent. Dus wat mij betreft zou het veel zuiverder zijn als we gewoon kunnen zeggen van nou, vandaag is de sessie. Ik ga gewoon even niet op niveau op level 9 acteren. Weet je, dat komt een andere keer wel weer. Want dan hoeft. Ik ben heel benieuwd. Het is heel hypothetisch wat ik nu zeg. Zou dat gewoon echt wat doen met ziekte of met diagnoses of met. Weet je, we houden dat echt in stand. Zo zijn er ook gewoon potjes beschikbaar of is er geld beschikbaar op het moment dat er een diagnose gesteld is. Terwijl
Ja,
ik
dat.
denk, iedereen zou hulp moeten kunnen krijgen.
Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar dat is een heel ander principe natuurlijk. Want dat gaat volgens naar mijn idee ook niet over slachtofferrol, die potjes.
Nee, het gaat ook niet over slachtofferrol, maar wat er zou kunnen gebeuren is van oké, we gaan testen, we gaan iets doen, want dan komt er hulp vrij. Ja, ik weet niet of ik het heel goed uitleg. Je kijkt me
Maar
ook echt zo
nou ja,
aan.
ik ben gewoon de hele tijd aan het zoeken naar de link met het slachtoffer, met de slachtofferrol. En jij ziet die blijkbaar anders dan ik, en dat mag, hè. We zijn het ermee eens dat we niet met
Jazeker.
elkaar eens zijn.
Ja.
Maar ik ben gewoon aan het zoeken. Ik ben gewoon zelf aan het zoeken van, hey, hoe link ik deze aan de slachtofferrol? En daarom kijk ik je misschien een beetje
Ja, precies.
wazig aan,
Ja.
want
Ja.
ik kan hem gewoon niet goed, ik kan hem gewoon niet goed pakken. En dat is ook
Nee, we
prima.
hadden het erover dat als slachtoffer, wat het oplevert, is dat je soms dingen niet hoeft te doen. En daar linkt hij aan dat je
Ja.
dan als er iets met je aan de hand is, dat het dan hetzelfde oplevert als het slachtoffer. Ik denk dat de link is. Dat
Ja.
hetzelfde resultaat kan hebben. Dus dat je iets niet hoeft te doen. Je hoeft ergens geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Je hoeft, ja, iemand anders kan het voor je doen.
Ja, dat is zeker zo. Maar uiteindelijk, om uit die slachtofferrol te komen, zul je zelf iets moeten doen.
Ja.
En niet die ander.
Nee, zeker. Zeker. Maar het is wel interessant. Want als soms wordt er gewoon al heel snel gezegd of gedacht van oké, maar wat kan bijvoorbeeld overheid hierin doen? Dus voor mij, dit is een misschien. Je hebt natuurlijk het slachtofferschap. En ik weet niet zo goed wat het tegenovergestelde is. Maar dat gaat over iemand die daadkrachtig is en die zelf op zoek gaat naar oplossingen. En dat gaat ook over een stukje onafhankelijkheid. Een slachtoffer, dat maak je wel, misschien is dat hem, maak je afhankelijk van wat anderen doen, wat het weer doet. Ik bedoel, we zijn allemaal slachtoffer van het weer natuurlijk. Als het regent, dan balen we massaal. We zijn ook allemaal blij als de zon schijnt. Dus daar zit een soort van een relatie tussen, of een correlatie tussen wat er buiten je gebeurt en hoe je daarmee omgaat. Weet je, hoeveel mensen zijn nou daadwerkelijk aan het zingen in de regen? Ik zie ze niet zoveel.
Nou, ik moest ineens denken aan een of ander artikel wat ik las over een kinderdagverblijf. Wat dus ook met slecht weer naar buiten gaat. En die zeggen dus, er bestaat geen slecht weer, bestaat alleen slechte kleding. En die kinderen, die worden dus echt gehesen in zo'n soort onesie, die gewoon tegen de regen helemaal kan. Ja, echt geweldig. Ja. Dan denk ik van, dan leer je wel dat inderdaad, ook al regent het, ga gewoon naar buiten. Daar is niks mis mee om nat te worden.
Nee, en los van slechte regen, weet je wel. Ik bedoel, ja, het is vervelend. Nou, hoewel, dat hoeft trouwens niet. We zeggen vaak, als je naar je werk fietst en het regent en je komt op je werk aan en alles is nat, is vervelend. Maar je kan ook een waterdichte tas meenemen en een nieuw setje kleding mee.
Ja.
Weet je, dus het, dat is wel, ik weet nog steeds niet wat het tegenovergestelde is van een slachtoffer, maar dat is wel iemand die zoekt naar de oplossingen. En een slachtoffer is voor mij iemand die een soort van berust en het is niet anders en we kunnen er niks tegen doen.
Nee, en daar ook in blijft hangen en precies, blijft mopperen.
Maar dan ga je dus niet op zoek naar die oplossing. Terwijl als je inderdaad zo'n kinderdagverblijf, een mooi voorbeeld wat je noemt. Wat is die oplossing? Nou ja, we hijsen die kinderen gewoon in een soort astronautenpak waar geen regen meer heen
komt. Ja, is ook echt zo met laarzen aan. Zo. Het was heel grappig om te zien.
Weet je, dat ik denk, ja, het is gewoon echt briljant. En voor die kinderen maakt het natuurlijk helemaal niks uit. En al zouden ze nat worden en trekken ze daarna, weet je, dan zie je al die broekjes op de kachel hangen. Dat is ook wel iets gezelligs, denk ik.
Maar wat jij zei in het begin ook een keertje over conditionering. Weet je, zo klein als ze zijn, worden ze al geconditioneerd. Want je gaat niet naar buiten als het regent.
Ja.
Want dan worden we nat. En als je natte kleren hebt, is vervelend. Deze kinderen worden dus op een andere manier geconditioneerd. Van gewoon lekker naar buiten gaan.
Ja.
Maar daar begint het vaak al. En daardoor krijg je ook, denk ik, dat je makkelijker, of tenminste sneller, in zo'n slachtofferrol stapt.
Ja, en het is ook, en dit is ook, hè, het is conditionering, maar het is ook een maatschappelijk iets. Ik bedoel, nogmaals, wie zingt er nou daadwerkelijk in de regen? Behalve die kinderen van het kinderdagverblijf, waar jij het ook had. Maar,
Mijn kinderen, op vakantie.
Nu nog steeds?
Nee, nu ook niet meer, denk ik. Maar die hebben, laatst stuurden ze, waren ze op vakantie met z'n tweeën in Japan. En toen stuurden ze een filmpje en dan liepen ze alle twee met hun backpack. Het was heel slecht weer. Wat waren ze aan het doen?
Zingen.
Aan het zingen. Yeah. En eigenlijk doen ze dat dus ook om de moed erin te houden. Yeah. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar je loopt met een zware backpack in de regen, in een onbekend land. Ja, ga maar zingen. Want
dus dan... Ik vind hem wel heel interessant. Ik vraag me dan af, misschien als ik ze weer zie, ga ik ze vragen, zouden ze het in Nederland ook doen?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, vind ik gewoon heel interessant. Want ik vind het fantastisch dat ze het doen. Maar het is ook wel eens, tenminste zo interpreteer ik hem even, een beetje contextafhankelijk. Je bent in een ander land, je hebt een zware, weet je. En dan zorg je inderdaad dat je de moed erin houdt, de moed erin terugbrengt. Door dat te gaan doen. Maar als jij op de fiets zit, of je zit in de auto, of je staat ergens te wachten en je ziet regen. De meeste mensen, die lachen niet. Of die, weet je, die zijn, ja... Anyway, we laten over de regen. We blijven alleen maar over de regen praten.
Daarin heb je dus ook, hè, dan ben je ook eigenlijk slachtoffer van, ik ben zo zielig, ik moet op de fiets door de regen.
Ja.
Hoeveel kinderen gaan er niet met de bus dan?
Ja, ik vind het wel heel interessant.
Dat is echt wel het slachtofferrol die je dan aanmeet. Van, maar ik ben heel zielig, want als ik nu op de fiets moet, dan kom ik helemaal nat aan op school.
Ja.
Ja, trek er een regenpak aan, zou ik zeggen.
Ja, maar dat willen we niet op de middelbare school zitten, want dat is natuurlijk heel lelijk. Dat is niet stoer.
Dat is niet stoer. Dus word je nat. Maar dat is ook wel een soort slachtofferrol, om eigenlijk voor elkaar te krijgen dat je ouders al zeggen, prima, dan gaan we met de bus.
Ja.
Maar weet je, zo klein als kinderen ook zijn, hè, ze beginnen al heel snel met die rol, doordat... Weet je, ik zie het vaak ook op schoolpleinen. Als kinderen zeggen, ik mag niet meedoen, weet je, dan gaan ze met zo'n zielig stemmetje. dus eigenlijk ook al slachtofferrol. Ja. Zielig zijn met je praten. Ik mag nooit meedoen. Dan gaan ze naar de meester of de juf. En die sussen dat dan soms een beetje. Of ja, het is wel echt vervelend. En wel een naar voor je. Terwijl als ze gewoon zouden zeggen van... joh, dat is jammer dat je niet mee mag spelen. Dat is inderdaad even heel naar. Maar kijk wat wel kan.
Ja, of hoe ga je het oplossen?
Of hoe ga je het oplossen? Ja. Maar vaak blijven we dan ook in die slachtofferrol hangen. Dan gaat een kind naar huis. En ja, dan zegt het thuis moeder, ook nog eens tegen hun moeder. Van, ja, die mocht allemaal niet meespelen vandaag op het plein. Met zo'n zielig stemmetje. En dan krijgen ze weer opnieuw aandacht. Want heel veel ouders zijn daar, en ik snap het, hè. Maar je bent daar toch vaak gevoelig voor. Terwijl als je zegt van, joh, dat is echt vervelend. Maar hoe heb je het opgelost?
Ja.
Dan haal je eigenlijk je kind meteen weer uit die slachtofferrol. Want er is gewoon keuzes.
En je leert zelfredzaamheid inderdaad. En ik vind het wel interessant, want ik denk dat het heel belangrijk is als ouder om je kind daar zo vroeg mogelijk in te steunen, weet je. Dus dat gaat echt over, oké, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar ook gewoon een hele simpele vraag om richting die oplossing te gaan, is te vragen, maar wat zou je nou eigenlijk willen? En op het moment dat je kind dan antwoordt van ja, maar ik wil dat hij niet zo of ik wil dat zij wel dit. Ja, dat gaat weer over iets wat buiten je invloedskader ligt. Dus als je dan echt het weer terugbrengt van oké, ik snap dat je dat heel graag wil. Hè, dat zeg ik ook tegen de kinderen in mijn praktijk. Als ze iets willen waar ik ze niet bij kan helpen. Dan zeg ik ja, daar kan ik je niet mee helpen. Weet je, soms willen ze een puppy of dat de school van snoep is. Ja, hartstikke leuk. Dat ga ik niet kunnen regelen voor ze. Maar op het moment dat ze zeggen van nou, ik wil dat ik niet zo vervelend reageer. Of er niet op reageer als mijn broertje vervelend doet. Denk ik, nou, dat vind ik fantastisch. Want daar kunnen we je wel mee helpen. En dan gaat het inderdaad over die innerlijke kracht. Over hoe ga je daar dan mee om. Dus het gaat ook echt over, wat mij betreft, de juiste vraag stellen. Hè? En ja, je mag echt erkennen dat het vervelend voelt, want dat voelt je kind ook echt.
Ja,
en vervolgens ga je denken van, oké, maar wat zou je kunnen doen de volgende keer? Zodat je kind van binnen versterkt. In plaats van dat het een soort speelbal, ik moet dan altijd denken aan die pingpong, weet je, dat spel van vroeger waarin alles opging lichten.
Flipperen.
Ja, en al die balletjes overal, weet je wel, tegenaan gingen. En dan, nou, je wordt er helemaal flap van, want je bent continu... Ben je een speelbal van het hele ding? Een hele flipperkast, ja.
Flipperkast.
Ja, flipperkast inderdaad. Weet je, dus hoe zorg je daar nou voor? Dat,
nou, volgens mij weet jij daar wel een hele mooie oefening voor.
Ja, zeker. Zeker. Wat ik een hele fijne oefening vind, en heel eerlijk, ik doe zelf ook, dit gaat over spiegelwerk, dat doe ik zelf ook. En dat is de kracht van een ik-kan-houding. Dus ga met je kind lekker voor een spiegel zitten of staan. Als je een grote spiegel in je huis hebt. En moedig ze dan aan om 5 dingen hardop te zeggen die ze goed kunnen. Of waar ze trots op zijn. Dus een kind kijkt naar zichzelf in de spiegel en zegt... Ik kan goed tekenen. Ik ben er trots op dat ik een 8 had voor mijn topo-toets. Ik ben er trots op dat ik mijn vriendinnetje heb geholpen toen ze verdrietig was. Ik ben er trots op dat ik... mijn chocola met mijn broertje heb gedeeld. Noem het allemaal maar op. Maar op het moment dat je dat uitspreekt hardop en je kijkt naar jezelf, dan doet dat iets heel anders dan wanneer je het alleen maar denkt. Bovendien, de meesten die nemen dat al snel als vanzelfsprekend aan, dus daar denken ze helemaal niet over na. Dus op het moment dat je daar echt even heel bewust mee omgaat, dan versterkt dat, wat ik zeg, de innerlijke kracht. En je kan het dagelijks doen of juist op het moment dat je merkt van hey, mijn kind heeft echt even een boost nodig hierin. Wat ik ook een hele fijne vind is de wat-als-ballon. Dus dan geef je je kind een stift en een ballon en dan laat je op de ballon schrijven waar het er zorg over heeft of wat het vervelend of lastig vindt. En die laat je dan op die ballon en dan laat je hem weg. Noem je dat?
Vliegen.
Anyway, je ziet het vast voor je. Je weet precies wat ik bedoel. En dan kan je ook het gesprek met je kind aangaan. Van oké, maar hoe voelt dat nou? Hè, dat jij dat dus kunt doen. Hè, een andere die ik ook nog wel eens gebruik. Is op het moment dat ik jou een boek geef. En ik laat jou in je hand staan. Een platte hand met het boek erop. Dan kan je dat even best wel dragen. Dan is dat eigenlijk nog niet zo heel vervelend. Maar als ik je 10 minuten zo laat staan, dan begint je akmal een beetje te tintelen of een beetje te zeuren. Maar als ik een half uur zo laat staan, dan begint het enigszins pijn te doen. En na een uur, dan ben je helemaal gek geworden. Dus dat is ook zo'n hele mooie metafoor. Dus hoe lang blijf je datgene dragen waar je slachtoffer voelt? Kan je dat loslaten? Hè? Als dat boek het symbool is van wat je kind lastig vindt, dan kan je kind dat letterlijk even ergens anders neerzetten. Zodat het echt die ruimte en die vrijheid heeft ervaren. En dat is inderdaad, zoals jij het al een paar keer heel mooi gezegd hebt, dat is de keuze die je hebt.
Ja.
Oh, ik heb nog een andere leuke oefening. Dat is de held van het verhaal. Dus laat je kind dus verhaal maken of tekenen of schrijven. Verhaal maken of schrijven. Mag ook met een bijvoorbeeld een app. Maar dat je gewoon, het is heel leuk om dat samen te doen ook. Maar dat je ook gewoon echt gaat kijken van oké, wat zijn de kwaliteiten, wat zijn de eigenschappen die deze held heeft ingezet om een overwinning te creëren. Hè, want je kunt niet tegelijkertijd een held en een slachtoffer zijn. Net als zoiets als dat iets niet dag en nacht tegelijkertijd op dezelfde plek kan zijn. Dus dat is ook een beetje wat jij zei met die keuze. Dus op het moment dat je daarnaar gaat kijken van oké, maar wat zou je dan doen of hoe doe je dat dan? En dat uitvergroot en daar echt stil bij staan, dan leert je kind van oh, wacht even, ik doe dat. En als ik dat 1 keer heb gedaan, dan kan ik dat ook 1 tweede keer doen. En als ik het 1 tweede keer heb gedaan, dan kan ik het ook 1 derde keer doen. Dus dat vind ik ook een hele mooie oefening om met je zoon of met je dochter te doen.
Mooi. Nou, ik denk dat we met deze mooie oefeningen eigenlijk wel kunnen afronden.
Ja, dat denk ik ook.
Dat de ouders gewoon weten. Hè? Dus je hebt zelf als ouder de keus van, wat doe je met slachtofferschap? Blijf je erin hangen of stap je eruit? Mm. Maar je kan het je kind dus ook leren. En die oefeningen die Guilé net heeft gegeven, die kun je ook heel goed voor jezelf doen.
Absoluut.
Als volwassene.
Ja.
Zeker die voor de spiegel staan en af en toe eens tegen jezelf zeggen, ik kan,
ja,
of ik ben
ook
trots om gewoon dat te gaan voelen en die veerkracht weer terug te krijgen om juist uit die rol van slachtoffer te stappen.
Ja, absoluut. En heb je zoiets van, nou, ik wil hier graag hulp bij. Weet ook, hè, wat ik altijd zeg, hulp vragen doe je niet omdat je zwak bent. Hulp vragen doe je omdat je sterk wilt blijven. Je kunt altijd Ellen of mij even een berichtje sturen en je bent meer dan welkom bij ons. En iedere vraag die je niet stelt, daar krijg je geen antwoord op. Dus zorg ervoor dat jij de hulp krijgt waar je behoefte aan hebt. Tot de volgende podcast.